En vanavond beginnen wij met een nieuw onderwerp. Nu slaan wij dus een andere richting in. En begeven wij ons tot het Bijbelboek Richteren. Waarom het niet Richters is, weet ik niet. Het zal een oud-Nederlands zijn. En niet alleen spreken wij over het boek Richteren, maar we hebben het daarbuitenom trouwens ook over de periode van de Richteren, want het is een aanzienlijke periode geweest in de geschiedenis van Israël. Ik had bijna gezegd nog een verenigd Israël. Dat is omdat het nog niet verdeeld was in twee huizen. Maar verenigd Israël was het ook niet, want het waren dan toch altijd nog 12 stammen. In de praktijk 13, dat weet u waarschijnlijk, hè. Maar het land was verdeeld geworden onder 12 stammen van Israël, want Levi telde daarin nou eenmaal niet mee. En daarom is de geschiedenis als zodanig ook tamelijk lastig te volgen, moet ik u zeggen. Als geschiedenis. In de praktijk, wij krijgen ook eigenlijk alleen maar anekdotes. Dat wil zeggen, belangrijke gebeurtenissen. En die worden ons vermeld en de rest moet het mee doen. De chronologen hebben ook al die problemen gehad trouwens met de boekrichteren. Omdat zij er nauwelijks kop of staart aan konden vinden. Maar wij hebben in elk geval in het Nieuwe Testament een expliciete uitdrukking over die periode. Dat krijgen wij in, dat heb ik u wel eens verteld. Je hebt in het Nieuwe Testament, als daar het evangelie gepredikt wordt, en dus daar hebben we evangelisatietoespraken, en die zijn in het algemeen een samenvatting van de historie. Ze krijgen gewoon bijbelstudie dan, hè. Dat is, maar ja. En dat hebben wij dus ook bijvoorbeeld vanavond in Handelingen 13, waar Paulus predikt op zijn eerste zendingsreis, want zo noemen wij die. In Handelingen 13, daar lezen we over de geschiedenis van Israël. En hij predikt in de synagoge aan de Joden. En begint in vers 16 met: gij Israëlitische mannen. Dat is enigszins overdreven, maar ja. Het is wel bijbels dat het zo geformuleerd wordt. Maar het waren alleen maar de Joden uiteraard, hè. Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte. En heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, in de zin van een machtige arm. Een arm is het woord voor kracht. Dat weet u waarschijnlijk. In sommige talen is het woord voor een leger. The army. De armee van Napoleon. The army, dat is meer van Dad's army. Dat army, ja. Precies. En dan staat er, en God heeft omtrent de tijd van 40 jaren, maar het was precies 40 jaar, dat weet u, hè. Omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen, of het gebrek daaraan natuurlijk, in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hij hun door het lot het land derzelve gedeeld. Heeft hij dus hun land, dat van die volkeren, heeft hij aan Israël uitgedeeld. Dat is wat we in het algemeen, wat besproken wordt of beschreven wordt in de geschiedenis van Jozua. En dus in het boek Jozua. En daarna omtrent 450 jaren, en nou ga ik dus zeggen, maar het was precies, toch? Ja. Dit is waarschijnlijk, nou, het is wel zeker dat het Lucas was die dit heeft opgeschreven, hoe dan ook. Maar Lucas zegt ook dat over de heer Jezus, dat hij begon omtrent 30 jaren oud, enzovoorts. Nou, het was niet op zijn verjaardag, mag je aannemen. Er is geen reden om dat aan te nemen. Hij was gewoon 30, maar dan blijf je dan een jaar langer. Maar dat was precies. Dat omtrent bij Lucas, dat wil niet zeggen dat het onnauwkeurig is en dat het ook anders kan zijn. Het wil zeggen, dat och, doet er niet zoveel toe. Dat is nou niet aan de orde. Dan krijg je omtrent van, laten we zeggen, maar toe maar. Maar we hebben het wel nodig, dat deze uitspraak. Want het lost een probleem op dat wij met de chronologie hebben in het Oude Testament. Of dat belangrijk is, weet ik niet. Maar ja, ik moet natuurlijk het boek bespreken, toch? Was de bedoeling, boek Richteren. Ik zal even voor u kijken, want ik heb wel wat huiswerk gedaan ook nog. Mensen, wat heb ik gedrukt tegenwoordig. Want ik heb een mooi lijstje meegenomen, dacht ik. Ja, heb ik hier. Kan uitgedeeld worden. Een lijstje met aan de ene kant de chronologisch schema van de periode van de Richter, voor wie het interesseert. En aan de andere kant een lijstje met jaartallen en leeftijden en bijbelteksten over de periode van Abraham, het verbond van Abraham, tot aan de uittocht uit Egypte. En op de achterkant is het vanaf de uittocht uit Egypte tot de bouw van de tempel. Chronologie, jaartallen. Of het er veel toe doet, weet ik niet, maar je blijft in ieder geval niet meer met onduidelijke uitspraken zitten over het was 300 jaar of het was 480 jaar van de uittocht tot Egypte tot de bouw van de tempel. En in Handelingen, het was 450 jaar, maar het was bij elkaar 594 overigens. Dat is de laatste kolom. Hebben jullie die? De eerste kolom heb je de gegevens uit Richteren. Die tellen tot aan Jefta. Meen ik, dacht dat Jefta het zei, die deed een uitspraak over 300 jaren. Richteren 11 vers 26, staat boven die eerste kolom. Hij zegt, het is nu 300 jaren dat, enzovoorts. Dat moet je kunnen narekenen. En de tweede kolom is naar aanleiding van 1 Koningen 6 vers 1. Salomo begon de tempelbouw 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Maar het was langer. Maar de clue is dat daar bepaalde perioden niet in meegerekend worden. Je ziet daar witte plekken in de kolom. Dat zijn de perioden waarvan staat dat Israël weer in de handen was van de vijand omdat ze een afgoderij bedreven enzovoorts. Dat wordt gewoon niet meegeteld. En dat is weer van belang voor ons om dat te zien, dat dat echt zo is. Zodat we ook begrijpen dat die hele periode tussen de 69e en 70e week van Daniël niet meegeteld wordt. Alleen dat is een periode van tegen de 2000 jaar, om zo te zeggen. Omtrent. Nou ja, doet er nou niet toe. En het is ook dit keer onnauwkeurig. Maar het gaat er maar om dat wij vertrouwd zijn, wel degelijk met het idee dat God af en toe de klok gewoon stilzet. Tijd is een betrekkelijk begrip. Einstein zou er niet te veel problemen mee hebben met deze uitspraken. Maar dat terzijde. Dan heb je de 450 jaar van Handelingen 13 vers 20 die ik zojuist las. Die kolom, dat is tot Samuel de profeet staat er, geloof ik. En daar houdt dat rijtje dus op. Dan kom je inderdaad precies tot 450. En de laatste kolom is hoe het er dan op de kalender uitziet. 594 jaar totaal. En de enige periode die dus niet expliciet in de Bijbel staat, is die van, in de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde regel. Daar heb ik bij staan, die is berekend. Want uiteindelijk ontbreken er dan 13 jaren uit het geheel. Maar die heb ik dus ingevuld. Ziet u dat?
Nee.
In de allereerste kolom staan teksten. In de tweede kolom staan beschrijvingen. En dan krijg je de eerste kolom met jaartallen, of met de perioden. Daar staat van de verdeling van het land tot aan Kushan is 13 jaar. Maar die 13 jaar staat nergens expliciet in de Bijbel. Maar logischerwijs zitten die ertussen, anders kom je niet aan die totalen van 300, 480 en 450. Heb je dat? Dus dat ontbreken, als je echt maar één ontbrekend deel hebt, kun je het zo invullen. Nou ja, dat is dus die 13 jaren. Zo kom ik eraan. En al die andere perioden, die korte stukjes, staan allemaal in de Bijbel. En dat is van belang, omdat men altijd zegt van ja, maar het loopt niet door en het zal wel niet kloppen. En het is een veel te lange periode, het moet in elkaar geschoven worden. En sommige gewichten waren in verschillende plaatsen en waren dus gelijktijdig bij verschillende stammen enzovoorts. Ja, dat kan er wel zijn, maar dit is gewoon een doorlopend schema. Dus het is geen probleem. Het betekent alleen dat die totale periode tot aan de tempelbouw is 594 jaar. Dus nog 14 jaar langer dan de 480 die daar genoemd worden. Omdat er nou eenmaal het een en ander niet meegeteld wordt. Dus, dat is hem dan. De periode van de handelingen, van de richteren. In de eerste plaats, dat woord richter. Ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar men vertaalt de naam van Dan met rechter. Dat is hetzelfde als richter in het Nederlands. En Daniel vertaalt men dus met mijn rechter, Dani, is dan mijn rechter, is God enzovoorts. Maar dit woord richter in het Hebreeuws is niet het ons woord voor rechter. Dat is een misverstand. Het gaat niet over rechtspraak of zo. Het gaat zelfs niet over richting aangeven. Want dat is eigenlijk wat Dan doet. Richting aangeven. Dat kan ik allemaal nou niet uitleggen, want het is buiten de orde. Dat komt misschien later helemaal achterin dit Bijbelboek. Want dan gaat het nog wat uitgebreider over Dan. In het aanhangsel, om zo te zeggen, daar heb ik het straks wel weer over. Maar dit woord wat men opvat als richter, want je moest toch wat, dat is het Hebreeuwse Safat. Safat. Niet Safat, Safat. Wij kennen het in het Nederlands niet, maar Sufeet kennen we wel. En dat is wat het is. Alleen Sufeet, zoek het maar, google het maar, dan vind je het, denk ik. Ik zou me verbazen als je het niet vindt. De Sufeten, want dat waren de meerdere, die zijn bekend als de leidslieden van Carthago. Carthago werd geregeerd door Sufeten. Door richteren. Dus. En de aardigheid daarvan is, en dat is natuurlijk ook waarom ik het aanhaal, dat het bevestigt het hele idee dat Carthago gesticht is geworden door Israëlieten. Inderdaad, in de dagen van de richteren. Want ook toen al was Israël een zeevarende natie. Specifiek natuurlijk de stam van Dan. Daar hebben we het later wel over. Dan geeft toch richting aan op de atlas. Geografisch. En zij voeren vooruit, om zo te zeggen, en zij vestigden zich zo links en rechts. Dat is Dan altijd blijven doen. Daar hebben we het allemaal nog over. Maar ze vormden een kolonie, ze stichten een kolonie. Ergens, kunnen jullie zich voorstellen, vanuit Israël naar het westen en dan een beetje naar het zuiden. Nou ja, het is ook die uitstekende punt van Afrika naar boven, weet u wel. Uitlopend met de punt wijzend naar de laars. Naar de Sicilië, naar de laars van Italië enzovoort. Dat deelt de Middellandse Zee in twee delen. Ideale plek, strategisch, om daar een kolonie te vestigen. Strategisch, maar ook voor de handel natuurlijk. Hè. Dat hebben ze gedaan. En de bestuur van die kolonie was in handen van richteren, net als Israël zelf bestuurd werd, als dat het goede woord is, door wat wij richteren noemen, Sufeten. En als, met deze uitspraak is het in onze geschiedenisboeken terechtgekomen. Maar goed, Carthago betekent ook zoveel als een nieuwe stad. Kiriath nog wat, een nieuwe Kiriath, dat is het eigenlijk. Maar goed, toen zei iemand, ja, maar het was toch van de Feniciërs? Dan zei ik, ja, dat zei ik toch? Of had u dat niet begrepen? Ja, ja, dat klopt. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Hè. Dat komt allemaal echt nog wel eens een keer. Maar ik heb er wel even nagekeken. Wat zeggen de geleerden over het woord Safat, het Hebreeuwse woord Safat? To put in proper place. Op orde brengen. In orde brengen. To put in proper place. De dingen op hun plek zetten waar ze thuis horen. Dat noemen wij managen. Met een goed Nederlands woord. Organiseren. Maar dat doe je in het woord organiseren geweld aan. Want organiseren betekent van organen voorzien. Van oorsprong. Dus dat mag je eigenlijk niet gebruiken. Maar ordenen. In orde brengen, op orde brengen, dat wel. De dingen op hun plek zetten, zo had het moeten zijn. Als je dat manager wil noemen, ja, toen maar. Bij het woord managen heb ik allemaal een rare idee. Ik denk altijd meteen aan een menagerie en een manege. Maar toen maar weer. Dat ligt aan mij, dat is niet correct, dus dat moet je ook weer vergeten. Maar ordenen, dat is het, op orde brengen. En dat is ook wat ze in de praktijk doen met Israël. U weet hoe het gaat, ze raken de weg kwijt. Het staat hier allemaal beschreven. Ze leggen het aan met toch andere volken die nog steeds in het land wonen, omdat ze niet verjaagd hebben, enzovoort. Ze beginnen ook de Baal te dienen, enzovoort. En dan komen de vijanden en dan verliest Israël zijn identiteit, heet dat. En dan komt er een rechter. En die brengt alles weer op orde. Nou, dat is wat het is. Ordenen. Letterlijk. To put in proper place. Mooi bedacht. Door meneer Samson Hirsch. Ja. Nou is het zo dat eigenlijk het boek Richteren pas begint in, als u het mij vraagt, in Richteren 2 vers 6... Als we het over de geschiedenis hebben. Niet dat er in hoofdstuk 1 niks gebeurt. Maar het begint eigenlijk in hoofdstuk 2 vers 6 met... Als Jozua het volk had laten gaan... zo waren de kinderen Israëls heen gegaan en ieder tot zijn erfdeel. Want ja, de geschiedenis van Jozua is achter de rug. Die is inmiddels overleden enzovoorts. En dan en elke stam heeft dan zijn eigen gebied om het land erfelijk te bezitten. 2 vers 6 en dan vers 7. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijn... Dat is besmettelijk hoor, dat 110 jaren. Dat was bij Jozef ook al zo. En deze Jozua was het hoofd van stammen van Jozef. Hè? Van Efraïm, zeker. Van het erfdeel van Jozef. Maar goed, ze hadden hem begraven in de landpalen zijn erfdeels... te Timnat-Heres op een berg van Efraïm, logischerwijze... tegen het noorden van de berg Gaas enzovoorts. En wat er dan gebeurt, is dat de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat is vers 11. En zij dienden de Baals. Dat is de god van de buren. Nou ja, in elk geval van Tyrus, Sidon, vanuit het noorden... En inderdaad, de Carthago van oudsher diende de Baal. Dat is inderdaad bekend. Inclusief de mensenoffers en wat het maar was. En Als u denkt dat dat onwaarschijnlijk is, oké, dan gaan we nog even verder. En van daaruit zijn ze ook overgestoken naar de Verenigde Staten, maar die bestonden niet. Maar naar Amerika, dat heette natuurlijk ook niet zo, maar toen maar. Maar de Atlantische Oceaan helemaal over en daar hebben ze ook de Baal-dienst geïntroduceerd. En daar heb ik documentatie van, uit archeologische bewijzen enzovoorts. Dat is er nou, dat was voor Columbus, ja, inderdaad. Vinden de Amerikanen niet leuk, maar daar protesteren ze tegen. Maar het is wel zo, ja. Zijn van die dingen, dan zeggen ze, ja, dat is voor de oude oorspronkelijke bewoners van Amerika enzovoorts. Van de Indianen bedoelen ze, want ze noemen dat Indianen dan, hè? Tenminste vroeger. Tegenwoordig mag je dat ook niet meer zeggen, geloof ik. Maar zoiets. Maar ja, Baaldienst, hoe komen die daaraan dan? Nou, dat hebben ze meegenomen vanuit Fenicia, zou ik maar zeggen. Vanuit Israël en vanuit Tyrus en Sidon en wat het maar was. Ja, een dikke 1000 jaar en meer voor Christus, want in die tijd zijn wij hier. Hè? Heb ik hier geen jaartal erbij staan? Het andere schema, geloof ik. De Exodus, de uittocht, en dan, daarna staan er geen jaartal op hier. Maar de uittocht was dan ongeveer 1600 voor Christus. 1612 heb ik erop staan. Ik heb mijn twijfels, maar dat verschilt maar 6 jaar of zo, mijn twijfel. Dus doe maar. Maar zoiets is het. 1600 voor Christus, dat is veel vroeger trouwens dan wat in de meeste geschiedenisboeken staat. Dat zijn dan logischerwijze Bijbelse geschiedenisboeken. Daar staat iets van 1200 zoveel. Uittocht uit Egypte. Want ze moeten het in overeenstemming brengen met hun eigen buitenbijbelse geschiedenis. Maar die deugt niet. Dus ja. Ik kan het ook niet helpen. En vandaar dat men de periode van de richteren geneigd is in te korten en over elkaar heen te leggen, want anders kom je te ver terug. Maar het was zo ver terug. Waarom ook niet? U kent de geschiedenis van Troje. De oorlog, denk je dan aan. Wanneer was dat? Weten ze nog niet. Weten ze niet op een jaar nauwkeurig. Maar als het echt geweest is, dat doe maar. Inmiddels is daar niet zoveel twijfel over. Want dat verandert in de loop der eeuwen, weet u wel. Maar rond 1100 voor Christus. En dat is dan nog voor het koningschap in Israël. Dat is nog in de late periode van de richteren. Daar komt het op neer. Maar ook dat heeft al voldoen uitgebreid, met nadruk, heeft al voldoen met Israël. Maar ja, dat is nu vanavond niet aan de orde, dus ik ga er liever ook niet verder op in. Maar u weet toch dat in die dagen van Troje dat men ook met schepen enzovoorts kwam uit die Griekse plaatsen en voor de haven van Troje aanlegde enzovoorts, om de stad te verwoesten enzovoorts. Schepen, uitgebreide scheepvaart in die dagen. En dat waren nog maar de Grieken, van wie bekend is dat ze überhaupt de Middellandse Zee niet uitgingen. Niet voorbij de zuilen van Hercules. Een legendarisch is het verhaal van een Fenicisch schip dat eruit voer en gevolgd werd door een Grieks schip. En toen heeft het Carthagese schip heeft zijn schip laten zinken, zijn eigen schip, omdat ze niet wilden dat de Grieken erachter kwamen waar ze heen voeren. En dat kon allemaal. Dat is bekend, dat is historisch gedocumenteerd. De naam van het schip, de naam van de kapitein ook trouwens. Dus toen maar dat weet ik allemaal uit mijn hoofd niet. Zulke dingen. Maar er was dus wel degelijk uitgebreide scheepvaart, dat u dat besefte, waar we mee bezig zijn. Het was een ontwikkelde wereld. Met een wereldhandel die in die dagen ontstond, inderdaad. Mede, juist in de eerste plaats, door Israël. Als je ooit, de meeste van u zijn ooit wel eens in het land geweest, toch? U weet toch hoe klein het is? Dat was. En heb je wel eens de kaart gezien van de verdeling van het land onder de stammen van Israël? Hoe groot is het land dan bij elkaar? Nou, zoiets als Nederland. Dat stelt niet veel voor. En dan moet je een volk hebben waarvan staat dat deze zegt: ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. En Abraham zal worden tot de vader van vele volkeren. En ze, ja, Abraham, Isaac, Jacob ook. Dus dat gaat over Israël. En myriaden staat er in een van de vertalingen. Zouden uit Jacob voortkomen, dan wel uit Lea. Maar doe maar. En daarna Efraïm ook nog. Dus ja, waar zouden die lui allemaal moeten zijn? Nou, dat is nogal makkelijk, geëmigreerd. Weg ermee. Op een bootje naar Amerika, uiteraard, hè. Met zuster Ursula, ja. Ik zeg het altijd, ik kan er niet. Waar ga je dan heen? Naar Amerika. Je gaat altijd naar het westen. Dat is zo. Als je nieuwe, ga je de ondergaande zon achterna. Dat is altijd naar het westen. Ja. En dat moet dan gewonnen worden, dat weet u, hè. Oude West was wan. Dat is het verhaal van de wereldgeschiedenis. Oude West was wan. Maar je komt vanzelf helemaal rond, natuurlijk. Maar we hebben van doen met een volk dat dan in het land woont, zonder een nationaal bestuur. Dit is ook, ja, dat zijn uitgebreide onderwerpen die in de Bijbel niet uitgebreid besproken worden, maar ze worden uitgebreid geïllustreerd. In dit geval dus 450 jaar lang. Namelijk, de vraag is of zo'n volk inderdaad één centraal bestuur zou moeten hebben of juist niet. Dat probleem hebben wij in de Lage Landen ook gehad. Totdat de Fransen, van Ruben moet je het hebben, denk ik altijd, maar tot de Fransen het opgelost hebben, want die hebben uiteindelijk van de Lage Landen, van een republiek van 7 Verenigde Nederlanden, er waren er nog meer, maar die horen daar niet bij. Achteraf noemen we dat België dan, maar die naam hebben ze ook pas later uit het verleden opgedoken. De zuidelijke Nederlanden. Maar de Fransen hebben er één rijk van gemaakt. Merkwaardig. Het is een komisch verhaal, als u mij vraagt. Want u weet hoe het met die Fransen was. Die Fransen hadden net de revolutie achter de rug. Die hadden net koningschap en alles hadden ze afgeschaft. Allemaal gelijke monniken. Nou, monniken. Gelijke kappen. Allemaal. Enzovoort. Iedereen gelijk en dat was het dan. Hè. En iedereen was burger. Burger zus en burger zo. Later hebben de Russen de kameraden van gemaakt. En de, ja, anderen maakten er kompels van. En de Joodse staat, Israël, de Jodenstaat, heeft ervan gemaakt gabberim. In gewoon Nederlands, gabbers. Woord voor vriend of zoiets. Een gabber. Gabberim. Dat is in de kibbutzim. Het zijn allemaal gabberim. Dat is iedereen gelijk. Geen koningschap, niks. En dat hadden die Fransen net uitgevonden. Toen kwamen ze hier. Toen hebben ze van de Nederlanden hebben ze een uitzondering gemaakt. Want toen heeft Napoleon, die heeft toen zijn broer hier koning gemaakt. Wij hebben hier in de Lage Landen nooit een koning gehad. Nooit ever en ever. En toen werd Lodewijk, heette die Louis. Is hier een paar jaar koning geweest. Sindsdien is het stadhuis van Amsterdam een paleis geworden. Want het was het stadhuis, hè, op de Dam. Echt waar. En toen zijn de Fransen eruit gezet. Door de Kozakken, dat is ook een mooi verhaal. Maar goed, toen zijn de Fransen er weer uitgezet. En toen moest Nederland overnieuw beginnen. Maar toen was het één rijk geworden. Toen was het verenigd met een centrale administratie. Dat is een paar jaar gebeurd. Die man heeft wel wat tot stand gebracht, hoor. Die heeft de bevolkingsadministratie ingevoerd. Inclusief het idee van vaste achternamen, vaste familienamen en zo. Centrale registratie. Niet bij de kerk, maar bij de burgerlijke overheid enzovoort. Bij de municipaliteit, goed Nederlands woord. Wat je alleen nog tegenkomt in Zuid-Afrika trouwens, maar dat terzijde. Maar daarmee is het volk tot één gemaakt enzovoorts. En toen die Fransen weg waren, toen moest Nederland opnieuw ingericht worden. ja, dan konden ze moeilijk wat anders doen dan een Nederlandse koning daarvoor in de plaats stellen. Dus terwijl het overal werd afgeschaft, werd juist Nederland een koninkrijk. We lopen nog een heel eind achter, wat dat betreft. Maar doe maar. Maar de vraag is sindsdien en nog steeds of dit idee van één grote natie, waarin al die verschillende stammen en dialecten tot één zijn, of dat wel verstandig is. Want sinds de Tweede Wereldoorlog is nationalisme taboe, hè? Dat weet u toch, hè? Je mag niet nationalistisch denken. Nou, even na de oorlog wij wel. Toen ik kind was, moesten we al die vaderlandse liederen zingen die nu verboden zijn. Die van Waar de Blanke Top der Duinen enzovoort. En o schitterende kleuren van Nederlands vlag. En we hadden de alternatieve teksten op, uiteraard. Maar we werden vol overtuiging gezongen. Dat werd ons zo geleerd, want de Duitsers waren weg. En dan waren wij Nederland één volk en één volk. Moet je niet in Duits zeggen, maar toe maar. En nu is het, nee, we mogen niet nationaal denken, behalve bij het voetballen. Hè? En we hebben natuurlijk Max en Maxima en nou ja, en nog een paar, maar zoiets. Maar dat mag nog wel, we hebben een alternatief. Maar politiek enzovoort, nee, dat mag allemaal niet. We zijn wereldburgers enzovoort en grenzen moeten weg. En nou zijn we dus niet meer te besturen, want als je het echt groot maakt, werkt het niet. Maar het is wel degelijk een van de aspecten van de Bijbelse geschiedenis. Bijbelse geschiedenis heeft tot functie, dat is de filosofie van de geschiedenis. Er is een dikke boek over geschreven trouwens, over de filosofie van de geschiedenis. Maar goed, maar ik heb het over Bijbelse geschiedenis. Dat is het enige wat ik geacht word te kennen eigenlijk. En het idee is dat de geschiedenis in fasen verloopt. En die fasen worden gekenmerkt door een bepaalde inrichting. Ik zei niet het woord bedeling nu, want dat had ik helemaal niet nodig. En dat bedoelde ik ook niet echt. Maar het zijn verschillende fasen in de geschiedenis ter demonstratie van, als je het dan zo inricht, kijk dan wat er van terechtkomt. Dan hoef je daar niet oeverloos over te discussiëren in een praatprogramma waarbij iedereen een microfoon om heeft en dat soort dingen meer. Kijk het maar aan. Ook als je zegt, we willen geen nationaal bestuur, we willen niet, ieder voor zich en zo, het moet vooral klein blijven, een plaatselijke autonomie. Nou, dat is de situatie van de richteren. Geen gezag, het is nog net geen anarchie, al het woord zelf, als je het gewicht dat aan het woord inmiddels hangt, na even, als je dat even niet meetelt, is het natuurlijk toch anarchie, dat wil zeggen, geen eerste, betekent dat letterlijk, hè? Niemand aan het hoofd. Dat neemt pas iemand de leiding als het helemaal uit de hand gelopen is. Dat is het. Maar goed, misschien moet je het woord anarchie dan niet gebruiken. Maar laten we zeggen, besturen op kleine schaal, families, familiehoofden enzovoort. En je ziet wat er van terechtkomt, gaat niet goed. En dan moet het toch op hoger niveau worden ingegrepen. Zodat je achteraf niet kunt zeggen, ja, hadden we nou maar in al die tijd een centrale sterke leiding gehad, dan was het wel goed gekomen met ons. Dat komt namelijk hierna, want na de richter krijg je de periode van de koningen. Dan hebben ze een sterke centrale leiding. En hoe werkte dat dan? Nou, dat werkte ook niet. En daarnaast, en in diezelfde tijd trouwens, maar daarnaast heb je dan ook nog de wet, die eigenlijk pas echt aan de oppervlakte komt, om zo te zeggen, als het niet meer hoeft. Dat wil zeggen, na de Babylonische ballingschap in het judaïsme. Maar wat brengt dat dan de mens? Zo van, hadden we maar goede wetten, waar moeten dan goede regels voor stellen? Er moet vastgelegd worden, er moet rechtspraak zijn. Oké, dan maken we dat. Wat komt daarvan terecht? Ook niks, want de mens kan er zich toch niet aan houden. En wat bewijst het allemaal? De conclusie is elke keer dezelfde. Namelijk dat de mens niet deugt. Dat is het. Nou ja, en wij leven in een tijdperk waarvan de Heer, waaruit de Heer zich heeft teruggetrokken en zegt, nou, als je dat echt niet wil, bekijk ik het wel. Dat is de echte betekenis van de uitdrukking, zeg ik ook altijd. Hè? De Heer zei, dan bekijk ik het wel. Ik zal wel zien hoe het afloopt. Ik zal zien welk uw lieder einde wezen zal in Deuteronomium. Dat is de tijd waarin wij leven. De mens wil God niet. Dan zegt God, nou zoek het dan een poosje uit. Dan bemoei ik me er nou helemaal niet mee. Ga je gang. Nou, je weet waar het op uitdraait. Dus ja. Maar het is altijd zo'n gedoe geweest. Het werkt namelijk niet. Wat de mens ook voortbrengt of uitdenkt of doet, er komt uiteindelijk niks van terecht. Dat is het. Misschien een poosje, maar dat is met alle dingen zo. In de opbouwfase, dan werkt iedereen eraan mee. Dan heeft men een doel voor ogen en dan lijkt het te functioneren. Maar als die opbouw achter de rug is, dan stort dat hele zaakje vervolgens weer in elkaar. Dat heet in goed Nederlands opgaan, blinken en verzinken. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar dat is de vaste uitdrukking. Opgaan, blinken en verzinken, dat is wat het is. En dan heb je natuurlijk mensen die bestuderen dat opgaan alleen en zeggen, kijk, dat is evolutie, ontwikkeling. Maar je moet even langer kijken en dan zie je dat het in elkaar stort, enzovoort. Ontwikkeling, groei, is er alleen in de mensheid, wel in de individuele mens, een poosje. En het is er ook in het handelen van de mens. Daar zit ontwikkeling in en opbouw in. Maar zelfs dat loopt op lange termijn mis. Want culturen, die wij ook wel eens beschavingen noemen, gaan altijd weer ten gronde. Dat is altijd zo geweest. En wij spreken in de geschiedenis over de Griekse cultuur. We gaan even uit van West-Europa. Hè. Gebouwd op eerst de Griekse cultuur. Die is ten onder gegaan, die is platgelopen door de Romeinen. En daarna spreken we over de Romeinse cultuur. Ik vind het een overdreven term, maar de juristen zweren erbij trouwens. Lijkt me een goede term ook trouwens in dit verband. Maar de Romeinse wetgeving, Romeinse rechtspraak en wat dat maar is, de Romeinse staatsinrichting, wat dat was. Sommigen geven er hoog over op, ik niet. De Bijbel zegt, het was verschrikkelijk, het gaat alleen maar over ijzer. Het vermaalt en verbreekt, berust alleen op de wapens. Anders kan het niet bij elkaar gehouden worden. En dat kun je moeilijk hoogstaand noemen. Maar het is ook ten onder gegaan, al heeft het zich dan enige honderden jaren, vele honderden jaren, enigszins in stand weten te houden. Tot ongeveer waar wij nu staan. Net tot aan de Rijn, zal ik maar zeggen. De Oude Rijn, zeker wel. Ja. En verder ook niet. Maar dat even terzijde. Maar het gaat allemaal weer onder. Dan hebben we natuurlijk ook in Europa het een en ander gehad. En koninkrijken die ten onder gegaan zijn. Culturen die ten onder. Landen die verdwenen. En na verloop van tijd stonden ze ineens toch weer op de kaart. Enzovoorts. We hebben binnen twee generaties dan ruim. Communistische Oost-Europa gehad, zal ik maar zeggen. En het is weer in elkaar gedonderd. Er komt nou weer wat anders natuurlijk, maar zo gaat dat. En voor Nederland zouden we ook enigszins moeten vrezen, denk ik. Maar doe maar. Hoe dan ook, dat is de geschiedenis van de mens. Dat komt nooit goed. Het is met alles wat de mens doet, men ontwikkeld wordt en daarna gaat het rigoureus fout. Dat is altijd zo. Gek en dan denk ik aan Midas Dekkers. Ik hoor het nog, maar ik mag dit helemaal niet vertellen. Maar ik hoor het hem nog zeggen. Ze vroegen hem, hou je van muziek? Welke? Hij zei, van alle soorten muziek, maar dan alleen in de beginfase. Doordat het zich verder ontwikkelt, dan is het niet meer te volgen. Dan gaat de fut eruit, dan wordt het technisch, dan gaat het dood. En ik zeg het hem graag na. Maar het is met alles zo wat een mens doet. Als het te ver gaat, dan... Een toren is leuk. Maar als je ziet wat voor dingen ze tegenwoordig bouwen. Van tot 200 meter hoog en nog hoger. Enzovoort. En er wordt nog in gewoond ook. Jongen. Je moet er toch niet aan denken. Gaat niet goed. Hè? Ja, wat hadden ze nou weer? Ze hadden weer... Was in Amerika, geloof ik, hè? Een of andere 58 verdiepingen, meen ik me te herinneren, zomaar spontaan. Maar het ding zakt scheef. Ja. Nou ja, het gaat weer een paar centen kosten om het ding weer omhoog te krijgen. Het is knap allemaal, het is zo knap allemaal, maar het is ook wel... Ja, ik vind het komisch, persoonlijk. Ja, en wij maar betalen. Toen maar. Maar die 450 jaar Richteren, dat is om te demonstreren... En dat is de les die we eruit zouden trekken, om te demonstreren... dat dus inderdaad niet werkt. Je kunt daarmee niet een volk in stand houden enzovoort. Er moet toch echt wat geregeld worden. Nou, dan wordt er wat geregeld, dan wordt het Davidische huis geïnstalleerd enzovoort. En u weet wat er dan gebeurt. Gaat ook niet goed. Omdat ja... Dat is de aard van de mens. Dat zou je langzaam moeten leren. En toch in onze dagen, dan leven wij een paar duizend jaar later... en dan horen we nog steeds... ja, ik geloof in de mens, ik geloof in mezelf, ik geloof in... enzovoort. Als we allemaal met elkaar, dan komt het voor elkaar, enzovoort. Wat hebben die lui geleerd? Zijn ze blind? Lees eens een geschiedenisboekje. Zomaar, voor de aardigheid. Waarom woeden de volken... Je kan ook de Bijbel lezen natuurlijk, dat doe ik liever, maar... Waarom woeden de volken zinloos tekeer gaan? Dat is woeden. Waarom woeden de volken en bedenken de natieën ijdelheid? Ze bedenken van alles, zeggen dat ze wat kost trouwens. Ze bedenken van alles. Maar zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalden. Laat ons hun banden verscheuren en zo. Men wil van dit was natuurlijk de Franse revolutie natuurlijk. Men wil van God af. Men wil van vaste beginselen af. Men wil van de waarheid af. En men verzint van alles om dat te bewerkstelligen. En daar is de mensheid mee bezig. En vervolgens wil men zich in de plaats stellen van God. Terwijl men een God niet wil, stelt men zichzelf in de plaats. Daarvan maakt men de mens tot God, als het even kan. Toch? Dat staat in de Bijbel. Ze hebben God aan de kant gezet en stellen zelfs dieren ervoor in de plaats, staat er. In Romeinen 1. Toch? Nou ja. Dus met andere woorden, de geschiedenis van de Richteren, van de periode van de Richteren, is toch een beetje een trieste geschiedenis, om zo te zeggen. Soms denk ik, je zal maar in die dagen geleefd hebben, zeg. En dan lees je over strijd en oorlogen enzovoort. Maar als je bedenkt op welke schaal dat is, betekent dat gewoon dat je nauwelijks 100 meter van huis kunt. Want dan loop je kans dat je met een of andere struikroversbende te maken krijgt of zo. Of van een groep die net de grens overgekomen is om te roven. Want dat is wat ze dan doen. Toch? Het is niet prettig. Maar ja. En dat is dan het uitverkoren volk. Zo staat het daar, hè? In Richteren 2 was ik even om te laten zien dat daar eigenlijk de geschiedenis pas begint. Daar staat in vers 11, toen deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen des Heren en zij dienden de Baals. Meervoud, nou ja, er was er maar één, maar hij gaat onder vele namen. En bovendien ging het gepaard natuurlijk met Baalbeelden, de Baals. En het woord Baal betekent ook maar gewoon Heer. Hè? Net als Adonai en wat dat maar was. En zij verlieten Jehovah, hunner vaderen God. Dat wil zeggen de God van hun vaderen. Die God namelijk die hen uit Egypteland had uitgevoerd. En ze volgden andere goden na, want van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten Jehovah, zij verwekten de Heere tot toorn. Het was zijn volk, hij had ze uitgeleid, nog maar enkele tientallen jaren, één, twee generaties wellicht, afhankelijk van hoe je telt, daarvoor. Maar zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astaroth. En zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël. En hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom. En zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Dat wil zeggen, ze konden niet meer stand houden met al die vijanden omheen. Overal waar ze uittogen was de hand des Heeren tegen hen, ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken en gelijk als de Heere gezworen had. En hun was zeer bang. Mooi Nederlands, hè? Hun was zeer bang. Bangen. En de Heere verwekte richteren die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richteren, maar hoereerden andere goden na. Want hoereren is gewoon het woord voor ontrouw zijn. Voor verraad eigenlijk, hè. En bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg. Dat wil zeggen met haast, spoedig. Snel weken zij af van de weg die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren, alzo deden zij niet. En wanneer de Heer hun richteren verwekte, zo was de Heer met de richter en verloste hen uit de hand hunner vijanden al de dagen des richters. Want het berouwde de Heer hun zuchtens halve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters dat zij omkeerden en verdierven het meer dan hun vaderen. Navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, nog van deze harde weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hem verzoeken of zij de weg des Heeren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. Daar, vooral in die laatste verse, lezen wij dus uitdrukkelijk dat weliswaar onder Jozua het land veroverd was en het land verdeeld was onder de stammen van Israël. Dat staat uitgebreid beschreven in het boek Jozua. Met alle adreskundige gegevens en namen die wij niet eens kunnen volgen eigenlijk. Maar je moet eruit concluderen dat dat echt nauwkeurig allemaal gebeurd is. Maar niettemin wordt vastgesteld dat een deel van die heidense volkeren nog steeds in dat land, hoe klein het dan ook wezen mogen, aanwezig is, gebleven is. En hier staat dan, de Heer heeft het maar zo gelaten. Want ja, Israël moet toch leren vertrouwen op de Heer. En als ze dat niet doen, ja, dan worden ze de prooi van de vijand. Zo gaat dat. Dat is een bekende verhaal. Wij leven in een duistere wereld, beheerst door de leugen, de vader derzelfde, schreef Johannes op in Johannes hoofdstuk 8. En er is maar één manier om overeind te blijven, echt overeind te blijven, dat is vertrouwen op God en zijn beloften. Dat is in alle eeuwen, ook in alle bedelingen, is dat hetzelfde principe. Dan kan je eventueel over het water lopen, of wat je allemaal maar kunt, bergen verzetten, oké. Wat het maar was allemaal. Maar dat is hoe het moet. En als je dat niet doet, dan word je de prooi, dan word je opgenomen, ingekapseld, heet zoiets, denk ik, door de wereld. Dan word je prooi van de leugenaar van de beginnen, enzovoorts. Zo gaat dat. En dit is wat met Israël gebeurt en wat gedemonstreerd wordt. En er staat uitdrukkelijk, de Heer heeft het zo gelaten, ter demonstratie en ter testing. laat ze op mij vertrouwen, indien niet, dan niet. Zie? Nou ja. Het is feitelijk een tragische geschiedenis. Het is zelfs zo dat we lezen in Jozua, ik ga het allemaal niet doen, maar we lezen in Jozua allerlei veroveringen en steden die veroverd worden en die in de handen komen van Israël. En daarna blijkt dan toch in de latere geschiedenis dat ze het niet in handen hebben en dat ze er dus weer kwijtgeraakt zijn enzovoorts. Kortom, ze hebben er geen belang. In Jozua staat overal waar je je voet zult zetten enzovoorts. Maar kennelijk hebben ze dat daar ook niet bijgehouden, om zo te zeggen. Zie? En ik zeg dat omdat we daarmee weer terechtkomen, of alsnog terechtkomen, in het eerste hoofdstuk feitelijk. Dat is een soort aanloop, een inleiding. Nou ja, hoofdstuk 2 moet je daar ook bij rekenen. Zal ik dat eerst even zeggen dan, voor de goede orde. Ik beschouw Richteren 1 en 2 als de inleiding tot dit Bijbelboek. Dan krijg je hoofdstuk 3 tot en met 16 de geschiedenis van 12 richteren. En dan krijg je nog een soort aanhangsel. Wel 2 zelfs. Aanhangsel. En dat mag je tamelijk letterlijk nemen. Ik denk dat die delen van de geschiedenis eraan gehangen zijn. Dat verschijnsel kennen we in ieder geval bij het boek Richteren en bij zo zonder meer 1 en 2 Samuel. Bij koningen en kronieken hebben wij sowieso van doen met allerlei losse delen die per generatie werden toegevoegd enzovoort tot een kroniek, om zo te zeggen. Maar het boek Richter is een verzameling, feitelijk. Daarna moet ik u zeggen dat ook boeken als Daniël en Jeremia zijn verzamelingen. Zij het dan, voor zover wij weten, van dezelfde schrijver. Maar dan nog, chronologisch ligt het ook door elkaar. Als je dat nazoekt in het zoveelste jaar van de koning die en die, toen was ik daar en ik zag dat. En dan komt er weer zo'n verhaal en dan blijkt dat tweede verhaal eerder te zijn geweest dan het eerste enzovoorts. Het ligt een beetje door elkaar. Dus het zijn losse delen, losse schriften, of hoe je dat maar noemen moet, die later bij elkaar gevoegd zijn tot één boek. En om een of andere reden is dat dan niet de chronologische volgorde. Waarom ook? Tegenwoordig schrijft niemand een boek met een verhaal in chronologische volgorde. Laat staan dat er een film gemaakt wordt met een verhaal in chronologische volgorde. Daarom kijk ik geen moderne films. Dat is me veel te ingewikkeld. Dan moet je gaan zitten en dan moet je gaan zitten onthouden. Onthouden, net als je les krijgt. Onthouden, wie is die, wie is die? Bom, en dan zit je ineens weer ergens anders. En net dat je denkt dat je het hebt, dan komt de reclame 7 minuten. En dan... En dan begint het daar, oh is het weer begonnen, ja, oh ja, het is alweer begonnen. En dan, hoe was het ook, wie was dat ook alweer? En daar word je tureleus van, nou ja, toch maar, ingewikkeld. Maar het is niet altijd chronologisch. Het is hier een deel en daar een deel. En ik weet niet of je eens een opa gehad hebt die af en toe ook eens verteld over vroeger. Dat gaat echt niet chronologisch, toch? De ene keer dit en de andere keer dat. Nou ja, mijn opa's vertelden niet zoveel. Maar toen maar. Dus je hebt een aanhangsel, dat zei ik. Je hebt een dubbel aanhangsel, dat zijn de hoofdstukken 17 tot en met 21. Dat is dan, daarmee is het boek Richteren voltooid. Maar het is een dubbel aanhangsel, want het eerste gaat specifiek over de stam van Dan. Dat is Richteren 17 en 18. En daarna heb je nog een aanhangsel. Dat is Richteren 19 tot en met 21. En dat gaat specifiek over Benjamin. En alleen omdat ik het zo zeg, dat kan zeer behulpzaam zijn. Het is maar hoe je het samenvat, hè. Maar inderdaad, het ene gaat over Dan en het andere gaat over Benjamin. Daar zijn we nog lang niet, maar dat is ongeveer de indeling van het hele boek, voor zover je daar een indeling van zou moeten maken. Maar de eerste twee hoofdstukken, daar zijn we nog niet terecht bij een richter, maar er wordt aangekondigd dat het zo ging, een lange periode. En daarna komt het verhaal van de diverse richters vast. Dus het is wel degelijk een georganiseerd boek. En je moet ook besluiten dat wat ik nou er straks gelezen heb uit hoofdstuk 2, dat dus ook achteraf ervoor gezet is. Dat begrijp je toch, hè? Het is pas na die gebeurtenissen. Zo gaat het zonder richteren, nou weer dit en dan weer richteren. En dat bleef al die tijd zo. En dan komt pas het verhaal, maar dat betekent dat die inleiding achteraf ervoor gezet is. Dat begrijp je toch, hè? Zo doe je dat. Toe maar. Het boek begint met: het geschieden na de dood van Jozua, die dan weer vermeld wordt in hoofdstuk 2, dat las ik u zojuist in vers 8, maar vooruit. Het geschieden na de dood van Jozua, ik stop weer even. U begrijpt natuurlijk ook dat wat ik nu vertel toch voer is voor degene die zich bezighouden met de zogenaamde bronnensplitsing. Wat ook een raar woord is, want in de praktijk bedoelen ze dan toch dat de Bijbel samengevoegd is van verschillende bronnen, maar zij zijn bezig om het terug te brengen, om het wat samengebracht is weer in losse delen te ontbinden enzovoorts. De Bijbel is stukken te scheuren, als u het mij vraagt, onderbiedig gesproken. Maar ik denk dat dit losse stukken zijn die bij elkaar gevoegd zijn. Zie? En wat ik net las uit hoofdstuk 2 vanaf vers 6, dat had net zo goed het begin van het boek kunnen zijn, een algemene introductie, maar er zit ook nog wat voor. Kan allemaal. Het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls den Heere vraagden, zeggende: wie zal onder ons, ze vroegen hier nog naar de Heer, wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te krijgen, oorlog te voeren? En de Heere zeide: Juda zal optrekken. Hoe ze dat vroegen en hoe de Heer antwoordde, geen idee. Er verdiept trouwens niet iemand zich in, denk ik. Maar het zou kunnen dat dat gebeurde via de hoge priester, met Urim en Tumim. Want zo gebeurde dat bij gelegenheid. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar de Heere zeide: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon: trek met mij op in mijn lot. En een lot, dat is, je zou het woord in het Engels moeten lezen, dan heb je geen probleem. Een lot is een stuk grond. Ja. Een stuk grond. Wij kennen het woord lot ook als in verband met een veiling, weet u wel. Dan kun je een hoop rommel of dure dingen, maar die hebben ze bij elkaar gezet. En daar kun je dan een bod op doen, kun je dan kopen. En er zitten misschien een paar waardevolle dingen bij en de rest is groot. Maar ja, dat moeten ze ook kwijt. Dus dat doen ze bij elkaar en dan kun je soms op zo'n... Ik heb een vriend die verzamelt 78 toerenplaten sinds enige tijd. Die zegt wat je moet doen als je... 78 toerenplaten. Als je die per stuk gaat kopen, betaal je een paar tientjes per stuk. Dat moet je niet doen. Je moet er gewoon 1000 tegelijk kopen. En dan wat je niet hebben wil, dat gooi je weg of breng je naar de kringloop. En dan ben je veel, veel goedkoper uit. Maar ja, dan moet je wel al die 1000 platen. En dat is allemaal onzin natuurlijk. En waardeloze spullen. En als het al mooi was, dan is het toch al grijs gedraaid. Want daar komt de uitdrukking van. Met die dikke stalen naalden gebeurde dat vroeger. Enzovoort. Maar je moet het hele spulletje, dat noemen we ook een lot, maar dan hoort het bij elkaar. En daarvan afgeleid kennen wij het woord lot in de zin van, ja, dat is toeval. Dat is wat je toevalt. Dat is wat je, wat er op je afkomt en waar je verder niks aan doen kan. Maar dat is een beetje los begrip geworden. Maar een lot, wat hierover gaat, is gewoon het eigen stamgebied waarover gesproken wordt. En daar moet ik dan nog bij zeggen dat Simeon... Het is moeilijk, je moet er gewoon geloven, staat gewoon in je geschiedenisboek, in je Bijbelse atlas en weet ik het. Dat Simeon had wel een eigen stamgebied, maar hij was ingesloten door de stam van Juda. Dus als er met de stam van Juda wat misging, dan was Simeon ook de klos, want hoe heet dat? Baarle heet dat in het Nederlands? Ik weet het niet meer precies. Wat is toch het woord? Een enclave noemen ze dat, geloof ik, tegenwoordig, sinds de Balkanoorlog enzovoorts. En een gebied, dat is dan van iemand anders, maar het is ingesloten door die ene. En Simeon, het lot van Simeon, ja, dat, Simeon deelt in het lot van Juda, dat is het eigenlijk. En we raken Simeon zelfstandig in het land dan ook min of meer kwijt. En wat er met Simeon, nou ja, ik ga het niet hebben over wat er met Simeon gebeurd is. Dat is weer een ander, hè? Geëmigreerd. Ja, die is geëmigreerd, ja. Maar dat hebben alle stammen gedaan. Maar Simeon kom je uitdrukkelijk tegen buiten de Bijbelse geschiedenis en buiten het land. Want wij kennen ze als de Spartanen en daarom ook als de Milesiërs. Want dat zijn de Spartanen. Dat waren vechtersbazen. Die lui zijn dat. De historische achtergrond ga ik u verder niet vertellen. Maar ze zijn geëmigreerd, ja. In hoge mate. En voor zover niet, zijn ze opgegaan in Juda. Ze worden bij elkaar gerekend dus. Nou goed, vandaar dat je hier ook bij elkaar vindt. Toen zei de Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Kanaanieten krijgen, zo zal ik ook met u optrekken in uw lot. Ja, dat zit erin. Als de vijand het gebied van Simeon wil veroveren, dan moeten ze eerst over Juda heen. Dus zegt Juda, Simeon, kom mij helpen. We doen het samen. Dat is wat ze doen. En Juda toog op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand. Als u mij vraagt, zijn Ferezieten ook gewoon Kanaanieten? Maar u begrijpt wat er gebeurt. Dat is meteen een discussie over of de Ferezieten een ander volk zijn, los van de Kanaanieten. Maar ik zou niet weten waarom het anders is, want ze wonen toch in, het land heet toch Kanaan? Van Canaanitische volkeren, daar wonen Ferezieten. En dat is een bepaalde categorie van de Canaanieten, uiteraard. Nou ja, en die worden dan verslagen, staat er. De Heer gaf hun de Canaanieten en de Ferezieten in hun hand. En ze sloegen hen bij Bezek 10.000 man. Wij vinden trouwens Canaanieten en Ferezieten, samengenoemd, in de geschiedenis van Isaac, in verband met, de geschiedenis van Abraham eigenlijk al, toen, dat is in Genesis 13, als Abraham en Lot in het land zijn en dan krijgen ze problemen en dan zegt Abraham, ja, dat land kan ons niet dragen, het is eigenlijk te klein voor ons twee, voor ons beiden, we moesten maar uit elkaar gaan eigenlijk. Ik geloof dat het daar staat iets over, ja, in vers 7 is dat van Genesis 13. Er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Dat die Lot heet, dat is, ja, dat is echt een ander woord dan dat Lot hier in Richter 1. Maar toen maar. Ja. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land, staat er. Dus die beide groepen van Abraham en Lot zitten elkaar in de weg. Maar dan had je ook nog de Kanaanieten en, of namelijk, de Ferezieten in het land. Die waren er toen dus ook al. En wat in het Oude Testament heet Ferezieten, dat klinkt via het Grieks als Fariseeën. Ferest, het is hetzelfde woord namelijk. Het betekent zoveel als... letterlijk wordt het uitgelegd als degene die in het open land wonen. Dorpelingen. Buitenlui is het goede Nederlandse woord. Hè? Je hebt, in Nederlands heb je boeren, burgers en dan heb je nog buitenlui. Ja. Leuk lui, de buitenlui. Ja. Maar dat is wat Ferens feitelijk betekent. Nee, het is niet Perens, het is wat anders. Dat zit hem in het eind van de Perets. Maar ja, dat ga ik niet uitleggen. Maar Farizeeën zijn de overige volkeren buiten de legerplaats wie het maar zijn. Ongeorganiseerd, ontrokken aan de organisatie. En zo werden de Farizeeën in de tijd beschouwd, omdat ze een orthodoxe categorie waren binnen het Jodendom. Gingen niet met de tijdgeest mee. Ik ben nog even bij Isaac da Costa. Ze gingen niet met de tijdgeest mee. Ze plaatsen zich daar buiten. Alleen wij zijn geneigd van de buitenkant naar hen te kijken. Zeggen het is een afgezonderde groep in zichzelf. Tegenovergestelde. Maar waar het me nu alleen maar om gaat, is hetzelfde woord. Je hebt hier dus de Joden. Je hebt Simeon, u weet al wat Simeon betekent? Nogstijds de horende. Je hebt de Joden, je hebt de horende en dan heb je de Farizeeën. Het zijn toch begrippen die je uit het Nieuwe Testament bij elkaar kent. Afgezien dan nog van dat je de naam Simeon natuurlijk ook nog wel een paar keer tegenkomt in het Nieuwe Testament. Maar daar duidt het uiteraard op, hè? Op nieuwtestamentische omstandigheden. Juda en Simeon trekken op tegen Canaanieten, dan wel Ferezieten. En zij sloegen hen bij Bezek, 10.000 man, staten. Dat is een flinke hoeveelheid. En zij vonden Adoni Bezek te Bezek. Ja, dat zat er wel in natuurlijk. Adoni Bezek betekent immers de heer van Bezek. Moeilijker is het niet. En het had een Nederlandse titel kunnen zijn. Hè? De heer van dit en de heer van dat en wat het maar was allemaal. En daar vonden ze de baas dus. Van, kennelijk van die Canaanieten, namelijk Ferezieten, want zo staat het er dan nog steeds. Ze sloegen hem bij Bezek, 10.000 man. Bezek, dat voor de statistiek betekent zoveel als bliksemflits. Dat woord hebben we in de Statenvertaling nog nooit gelezen. Daar heet het weerlicht. En dat gebruiken wij dat woord nog, behalve dan als de weerlicht. Toch wel? Oh. Ja, ik weet het eigenlijk niet. De bliksem. Als de gesmeerde bliksem. Wat het maar is. Het is de bliksem. Vuur uit de hemel. Zij sloegen hen bij Bezek, 10.000 man, en ze vonden Adoni Bezek te Bezek en streden tegen hem. En zij sloegen de Canaanieten en de Ferezieten. Dat wil zeggen, het wordt samengevat en ze hebben ook de baas van het clubje, zal ik maar zeggen, van de Ferezieten gevonden. Zij sloegen de Canaanieten en de Ferezieten, doch Adoni Bezek vluchtte. Vers 6, die ontkwam. En zij jaagden hem na en ze grepen hem en hieven de duimen zijner handen en zijner voeten af. Zodat je nou weet dat die grote teen, dat heet ook een duim. Je voelt toch, wat is duidelijke taal, lijkt mij. Zij hieven de duimen, zijn er handen en voeten af. Daar gaat het natuurlijk historisch fout. Want de opdracht die Israël had meegekregen, is dat ze de volkeren in dat land zo zonder meer moesten uitroeien. Dat kan altijd nog betekenen dat die volken in dat land konden maken dat ze wegkomen. Dat ze wegkwamen. Konden, nou ja, oké. Okay. Ze hadden altijd nog kunnen vluchten, want zo is het dan. En dan zegt u, ja, maar dat is toch raar, want wonen ze toch... Dan moet ik u zeggen dat heel het idee van dat een volk of een stam een eigen grondgebied heeft, dat is niet algemeen. Daar zijn wij in Europa weliswaar aan gewend geraakt, aan dat idee. Maar dat was van oudsher niet zo. En voor zover onze voorvaderen ook Europeaan waren, zal ik maar zeggen, dan zijn zij van verre gekomen. U weet wel, dan waren zij waarschijnlijk Caucasiërs. Zo worden ze nu nog genoemd, wij ook. Wij worden Caucasiërs. Dat betekent dat ze minstens uit en dus van over de Caucasus kwamen. Er zijn maar twee wegen over de Caucasus heen, als ik het goed begrepen heb. Maar ik ben er nooit geweest. Trekt me ook niet trouwens. Nou ja, ik zou het wel eens willen zien, maar gezien wat daar allemaal gebeurt, wat er allemaal leeft, dan toch maar niet. Maar toen maar. Kortom, onze voorouders zijn ook maar bij wijze van spreken wellicht met de grote volksverhuizing. Hoe lang duurde dat? Enige honderden jaren, ja. Zijn ze deze kant op gekomen en na omzwervingen hebben ze zich dan misschien hier gevestigd. En wat het dan maar was, maar een vast eigen grondgebied. Er zijn nog steeds volkeren die vinden dat de grond is van iedereen. Ik weet niet of u dat weet, maar we hebben daar de westerns aan te danken. De westerns. Die films over het Wilde Westen. Veelal gaat daar de strijd over van wie is die grond. En dan heb je een farmer die daar een hek omheen zet. En die zegt, dit is voor mij en hier ga ik wat verbouwen. Mais waarschijnlijk, maar dat doet er niet toe. Maar corn noemen ze dat daar, weten ze veel. Maar toe maar. En dan zeggen die veeboeren, die zeggen, dat kan niet, want daar laten wij ons vee grazen. De grond is van iedereen. En daarna drijven die cowboys dat vee, weet ik hoeveel mijlen van hot naar her en wil je aanwezen. Over wie zijn grond dan? Staan daar geen hekken? Of nee, van oudsher, nee. Dat is van iedereen. En dan komt er ineens, of het is van de Indianen, dan komt er ineens een blanke. En die zetten een paar hekken neer en afrastering. En je weet hoe dat is in die films. Ze zijn altijd bezig met de afrastering te maken. Al was het maar om de corral. Move a man, hit him up. En wat dat man is altijd. En dan wordt je hos wordt weggestuurd om ergens de afrastering te repareren. Want dat is altijd iets mee, moet geïnspecteerd worden. Maar zo is dat ook gegaan hoor. En wij hier in West-Europa hebben pas onze grenzen vastgesteld omdat we ons moesten verdedigen en dat we vonden dat het land te vol werd. Daar hebben ze een hek omheen gezet, kan er niet meer bij. Bijvoorbeeld de Normannen niet, zal ik maar zeggen. De Vikingen, weet u wel, enzovoorts. Of we trekken ons terug in steden, zetten er een muur eromheen met een paar wallen ook nog. En dat soort dingen, meer verdedigingswerken, maken er een fort van en... En zo ontstaat een land, een rijk, maar in wezen van oudsher waren het geen landen in de zin van rijk, het waren volken die zwierven maar wat. Zoals Abraham uit der Galdeeën kwam en onderweg nog Haran stichtte, want als u het mij vraagt, hebben ze gewoon die stad zelf gebouwd. Haran, genoemd naar Abrahams broer. Die inmiddels is overleden, maar dat even tezijde allemaal. En daarna kwamen ze in Canaan. Je vraagt je af, dat land is toch van... daar wonen toch mensen. De Canaanieten, de Ferezieten, lazen we zojuist in Handelingen 13. Hoezo kunnen Abraham en Lot daar met hun vee... En kunnen ze gewoon zeggen, we zullen gaan het land verdelen, links en rechts. Van wie is het dan? Nou, het antwoord is van niemand... Het is bovendien ook gratis. Vandaar de hoge grondprijzen in Nederland tegenwoordig. Dat is echt bespottelijk hoor, hoe we met de wereld omgaan eigenlijk. Het is, als je daarover nadenkt, hoe vreemd dat is. Dan kunnen we het wel verklaren waarom het zo is. Maar toch, je komt wel heel ver van het beginsel af. En er zijn nog steeds volken die zeggen, ja, het is van iedereen. Doe maar. Het is van ons. We doen ermee wat wij willen. Als het ons niet bevalt, gaan we ergens anders naartoe. Maar dat is niet meer zo. Mede natuurlijk door overbevolking, wat het maar was. Maar goed, daar hoef ik me allemaal niet mee te bemoeien. Maar ik wilde alleen maar zeggen, die Canaanitische volkeren die daar in het land wonen, hadden ook gewoon weg kunnen gaan. Waarheen? Nou, er was nog ruimte zat in de wereld, hoor, in die dagen. En daarna moet ik erop wijzen dat van als, ik weet uit mijn hoofd echt niet waar het staat, maar het staat in de Bijbel, ergens in de Torah staat, dat God de volkeren verdeeld heeft over de aarde, dan wel de aarde verdeeld heeft onder de volkeren, staat er allebei, en dat hij daar een land, een streek heeft uitgezonderd gehouden, omdat het bestemd was voor Israël, dat nog niet bestond. Dat betekent dat naar die maatstaven de Canaanieten ten onrechte in dat land woonden. En dat het land dus ook ten onrechte Canaan heet. Want het is genoemd naar Canaan, de kleinzoon van Cham. Hebben die nog? Ze woonden er dan ten onrechte. Dan krijg je de verschuiving van de discussie en van de probleemstelling. Dan is de vraag, maar wisten ze dat dan? En mijn antwoord daarop is een tegenvraag. Verder kom ik ook niet. De tegenvraag is, waarom niet? Ja. Of was het hun willens onbekend? Kan ook. Bovendien, los van dat alles, wij hebben een dame, nou het was een madame, heeft me mij verzekerd, die woonde in Jericho. En die deed uitspraken over, ja, wij weten wat er met jullie volk gebeurd is. Hoe God jullie uitgeleid heeft uit Egypte en gebracht heeft hierheen. En wij weten dat dit zo niet gaat werken. En jullie gaan dit veroveren. Maar ik zal jullie helpen, maar dan moet je me beloven dat je me spaart. Kijk, ze wisten dus wel degelijk dat hier geen oude naam was. En ze hebben 40 jaar de tijd gehad om... Of dacht u dat niemand wist dat die lui 40 jaar lang dan toch heus onderweg waren naar Canaan? Of hoe het land maar heette. Dat gaat toch als een lopend vuurtje per kameel? Je hebt hem gevonden, hè?
Nou, ik heb een vraag. Je had het over die verdeling van, ja? van die volken. Bedoel je dan dat stuk in Genesis over de 70 volken?
Ja, maar ik weet niet of het daarbij staat. Daar heb je wel die 70 volkeren.
In zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan.
Ja, Peleg en Joktan. Als daar staat, in zijn dagen werd de aarde verdeeld, in de dagen van Peleg, dan betekent dat niet het uiteendrijven der continenten, zoals men er tegenwoordig van maakt. De bijbelgetrouwen noemen ze dat, bijbelgetrouwen. Nee, dat betekent de verdeling van de aarde onder die volkeren en andersom. Daarom zeg ik het andersom ook, de volkeren verdeeld over de aarde. Want dat staat er ook aan het eind van drie pericopen in Genesis 10. Eerst over Javed, geloof ik, en dan, of eerst over, ja, eerst over Javed, Gam, Sem. Maar over alle drie staat het en dan nog een keer samenvattend. Dat ze verdeeld zijn.
De volken over de aarde verdeeld.
Ja, de volken over de
aarde.
Ja. Ja, maar ik bedoel de specifieke tekst die zegt dat God bij de verdeling van de volken over, op de aarde, dat hij daar ruimte heeft gelaten, uitgelaten voor Israël. Maar die weet ik uit mijn hoofd niet te vinden. Dus, ergens in de Torah, ergens in de boeken van Mozes, dacht ik. Maar, toe maar. Met andere woorden, ze hadden gelegenheid genoeg om te verdwijnen. Want ze hadden kunnen weten, dit is niet te stoppen. Per slot. Dit is een heikel onderwerp. Dan moet ik heel voorzichtig worden nu, anders krijg ik er last mee. Maar er zijn toch heus in de tijd nogal wat, dit is een understatement, nogal wat Joden gevlucht vanuit Europa weg. Natuurlijk naar het westen, logischerwijze, dat zei ik al. Enzovoort, omdat ze begrepen, hier is geen houden aan. Ik bedoel, in verband met de opkomst van het nationaal socialisme en wat ermee gepaard ging over één land, één rijk was het trouwens. Eén rijk en één Führer en wat het allemaal maar was. En natuurlijk kun je dan zeggen, nou, ik zie het wel. En, maar ja, die hebben het gezien dus. Maar te laat dan. De anderen zagen het vroeg genoeg en verdwenen. Dat is wel zo verstandig. En misschien is het een slecht voorbeeld dit, maar ik heb nog wel een andere. In ieder geval een die nog veel verder teruggaat. Want de grote massale Joden-emigratie, dit was vanwege de vervolging in Rusland. Dat was rond de eeuwwisseling in fasen. De grote pogroms. Enzovoort. Anatevka en al dat soort dingen. Toen maar. En als dat niet de goede voorbeelden zijn. Oké. Na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel Nederlanders, en niet alleen Nederlanders trouwens, vertrokken naar het westen, ook naar het zuiden en zelfs naar het zuidoosten, om eens uit de koers te geraken. Maar ze heel wat Nederlanders vertrokken het land uit. Natuurlijk, zij werden gesponsord door de Nederlandse overheid. Per slot had de koningin gezegd dat het land vol was. Ja. En toen woonden er nog niet half zoveel mensen in Nederland als nu. Dat is officieel 1948 geweest, als ik me goed herinner. Maar toch maar. Nederland is vol, dus emigratie verdwijnen. Werd aangemoedigd, kregen vertrekpremies, werd allemaal geregeld enzovoorts. Dus naar Canada, naar Zuid-Afrika, naar Australië, Nieuw-Zeeland. Amerika is altijd wat moeilijker geweest. Inmiddels, want 50 jaar daarvoor was iedereen welkom in Amerika. Hè? Zo rond 1900. Man. Enzovoort. Maar waarom ging mij weg? Omdat ze zeiden, ja, dit komt hier in Europa niet meer goed. Met de val van al die rijken in Europa in de laatste tientallen jaren. En daarmee ook nog de opkomst van het naderbij komen van die Russen. De Koude Oorlog begon toen, weet je nog. Allemaal heikel. Dus wat doe je dan als je de kans krijgt? Wegwezen. Ja, en sommigen kregen de kans niet, maar ik heb mensen gekend die hier toen weggegaan zijn. En het waren bepaald niet de mensen die geld zat hadden en zeggen, oké, dan gaan we wel, maakt ons niks uit. Nee, maar ze begrepen dachten dat er hier geen toekomst zou zijn. En als ze gelijk hadden, ja. Deze oude schepping biedt sowieso geen toekomst. Dus laat hem dan maar weer zitten. Maar het is toch voldoende wat ik nu zeg om te kunnen zeggen, nou, die Canaanieten hadden ook gewoon weg kunnen gaan, hoor. Ze hadden toch kunnen begrijpen. Daar komt zo'n volk, dat komt de Jordaan overzetten en pakt Jericho. Zonder een slag of wat dan ook maar. Ze lopen er wat doorheen met het muziekkorps voorop. Sprak hij plechtig. Mijn beste vrienden waren allemaal in militaire dienst bij het muziekkorps. Maar goed, dat even terzijde. En daar viel de stad. Dat is toch gelegenheid genoeg om te zeggen, nou moeten we wegwezen. Wij kunnen daar niet tegenop. En met een beetje dan nog het bijgeloof, om zo te zeggen, als dat een goede woord is. Oké, het religieuze besef van de mensen in die dagen, als ze kunnen zeggen, daar kunnen onze goden niet tegenop. Wegwezen. Maar ja, dat deden ze niet. En in de praktijk blijkt dan dus toch dat ondanks de velen die dat met de dood hebben moeten bekopen, want dat is natuurlijk toch gebeurd in de dagen van Jozua, dat er ook velen gewoon gebleven zijn. En hier ook. Want hier gebeurt iets geks. Want ze hadden die Adon die met zijn bliksem, die bliksemflits, die hadden ze als de weerlicht, hadden ze moeten een kopje kleiner maken. Nee, voor mij hoeft het niet, maar bedoel, dat had Israël moeten doen daar. Weet u nog hoe dat was in de tijd met Saul? Die de, dat was het Amalekiet, toen was het geloof ik weer eens. Ja. Honderden jaren na de, maar goed, na de uitocht weer de Amalekieten. En toen had hij verslagen en toen had hij die Agag laten leven. En toen komt Samuel en zegt, waarom heb je hem niet gedood? En ik meen zelfs zo uit mijn hoofd dat Samuel het toen zelf deed. Had je niet gedacht van die aardige profeet. Maar toch. En daarna hebben ze elkaar nooit meer ontmoet, Samuel en Saul, weet u nog? En toen dat was het verhaal ook van die slip van zijn kleed. Al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden, enzovoorts. Omdat Saul tekortgeschoten was. Hij had die man moeten doden. Hier vind je dus precies hetzelfde. Historisch gezien. Het was dus fout. In elk geval. Ze doen iets verkeerd. Aan de andere kant. Daar staat wat ze wel deden. Zij grepen hem en hieven de duimen zijner handen en zijner voeten af. Nou, omdat we het toch even over de historie hebben, lees ik eerst vers 7. Toen zei de Adonibezek, want praten kon hij nog wel, zijn tong had hij nog. 70 koningen met afgehouwen duimen van hun handen en van hun voeten waren onder mijn tafel oplezende, verzamelende. Waren voor mij afhankelijk, betekent het gewoon, hè? Maar gelijk als ik gedaan heb, alzo heeft mijn God vergolden. En zij brachten hem te Jeruzalem en hij stierf al daar. Dit is historisch. Hij stond aan het hoofd van 70 lui onder hem. Iemand heeft bedacht, van dat kan makkelijk, want een beetje dorpen heeft een leider en die heet koning. Nee, die is koning bedoel ik, maar... Dus dat kan, dat is maar een betrekkelijk begrip. Dus kan best dat hij 70 koningen onder zich had. Maar die waren dus allemaal, want dat zegt Adonis, die hadden allemaal geen duimen en geen grote tenen. Toen heeft men ons uitgelegd, en daar zijn wij dankbaar voor, dat vertel ik dan meteen. Maar, want ik zeg het dan niet omdat ik het weet, ik zeg het alleen om, ik heb het ook maar van horen zeggen. Men heeft mij verzekerd dat men dat deed met tegenstanders. Uit pietijd, dat wil zeggen, ze werden dan niet gedood, maar er werden wel de duimen afgehaakt en de grote tenen. Want als de duimen afgehaakt werden, dan waren ze niet meer geschikt om het zwaard te hanteren. Dan waren ze niet meer gevaarlijk eigenlijk, daar komt het op neer. En dan konden ze ook niet meer hardlopen. Daar schijn je grote tenen voor nodig te hebben. Daarom kan het niet hardlopen, mijn tenen zijn klein. En staan trouwens de verkeerde kant op, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo, dat is het verhaal dan. En dat is waarschijnlijk is dat juist. Het is goed gedocumenteerd, ook door andere geschiedschrijvers volkomen buiten de Bijbel om. Dus dan kun je rustig aannemen dat het zo is. Men heeft mij zelfs verzekerd, dat wil zeggen iemand schrijft dat, dat onder de Romeinen de moeders dat nogal eens deden, bij de kindertjes de duimen en de grote tenen, want dan hoefden ze niet in militaire dienst bij de Romeinen. Dan werden ze niet gerecruiteerd voor het leger, want dan waren ze gehandicapt. Dus... Dat had je dus ook nog kunnen doen als je aan de militaire dienstplicht had willen ontkomen. Iets harder op je duim zuigen. Maar toe maar. Sorry, dus dat is wat er gebeurd is. Dus deze lui worden min of meer onschadelijk gemaakt. En Adonibezek zegt dan ook nog, oké, maar ik doe het met anderen ook, dus dat is het dan. Maar dan staat er en ze brachten hem te Jeruzalem en hij stierf al daar. En daar moet je eigenlijk over struikelen. Kijken. Over Jeruzalem. Ja, Jeruzalem. Het is niet de eerste keer dat Jeruzalem bij name genoemd wordt, want dat gebeurt in Joshua ook al. Niettemin, wij leren dat Jeruzalem pas Jeruzalem heet als David Jebus verovert en dat Jeruzalem noemt. Dat is het. Dat betekent dus dat deze woorden, zoals ze hier staan, pas geschreven zijn, of geamendeerd zijn, pas geschreven zijn na de dagen van David. En met terugwerkende kracht wordt het genoemd Jeruzalem. Alleen dat heette toen nog niet zo. En datzelfde geldt voor de schriftplaatsen in het boek Jozua, waar de naam Jeruzalem genoemd wordt. En om dat te illustreren, lees ik meteen vers 10 van Richter 1. Daar staat, en Juda was heengetogen tegen de Kanaanieten die te Hebron woonden. De naam nu van Hebron was tevoren Kiriat Arba. Met andere woorden, Juda streed wel tegen de Kanaanieten in Hebron. Maar toen hij dat deed, heette het niet Hebron, maar het heette Kiriat Arba. En dit is een commentaar achteraf. Zoals het ook in onze geschiedenisboekje staat, zal ik maar zeggen. Er wordt verwezen naar plaatsen die in de tijd helemaal niet zo heten, maar die pas later die naam gekregen hebben. Enzovoort. En dit soort commentaren, die vind je zelfs, vanzelfsprekend lijkt mij, vind je dat in bijzonder in Genesis. Waaruit anderen dan afleiden dat heel Genesis pas later geschreven is. Maar dat is een misverstand. Het zijn commentaren die erbij staan, enzovoorts. En hier, er waren hier nog een paar van die uitspraken, hoor, in die eerste hoofdstukken van Richter, maar we komen ze vanzelf al tegen, dat het toegelicht wordt en dat oude namen genoemd worden, maar tegelijkertijd ook nieuwe namen, achteraf. En hier is het toch bijzonder dat dit er staat. Hoe dan ook, als je de moeite zou doen, dat zou je moeten doen. Ja, ik heb wat schriftplaatsen bij me, maar ik ga u er niet mee vervelen. Als je schriftplaatsen opzoekt, met name in Jozua, waar Jeruzalem genoemd wordt, dan zult u zien dat erbij staat, daar woonden de Jebusieten. Het was Jebus, enzovoorts. Dan is er ook nog een commentaar, dat geef ik u helemaal gratis. Dat is het idee dat Jeruzalem heet Jeruzalem, maar dat is alleen zo in een gedeelte van Ezra. Dat is bij de terugkeer uit ballingschap, de Babylonische ballingschap. Dat is dus 1000 jaar later. Maar goed, Jeruzalem. En ook in een deel van het boek Daniel. Maar in beide gevallen gaat het om de Aramese delen. Dat wil zeggen, een deel van Ezra en een deel van Daniel staat oorspronkelijk in onze grondteksten, voor zover we weten, niet in het Hebreeuws, maar in het Chaldees, zeggen de Engelsen. En wij noemen het Aramees. Aram, van Aram. Heb je dat? Dat is een taal die weliswaar zwaar verwant is aan het Hebreeuws. Dus maakt niet zoveel verschil. Maar Aramees is de taal van de ballingschap, van Babel dus eigenlijk. Die taal is het. En het idee is trouwens ook dat in de dagen van de Heer Jezus in Israël, onder de Joden, Aramees gold als de volkstaal. Zoals Eli, Lama, Sabachthani enzovoorts. Dus Aramees. Kefas voor Petrus, Aramees enzovoorts. Dan heet Jeruzalem Jeruzalem. Maar in het Hebreeuws is het Jerusalem. Ook dat lied, hè? Jerusalem. Tadadum. Maar Jeruzalem, want nou kom ik pas bij wat ik zeggen wilde. Jeruzalem suggereert, impliceert, nou suggereert, dat het er twee zijn. Want de uitgang Ayim wil zeggen dat er twee zijn. Nou zijn de commentatoren die er meer verstand van hebben dan ik, overigens. Maar die zeggen dat Jeruzalem van oudstand toch bestond in principe uit twee heuveltoppen naast elkaar. En dat het daarom zo genoemd werd. Maar ja, daarmee maken ze ruimte voor het idee dat één van die twee toppen Eta Jebus en de ander is dan Jeruzalem. Maar ja, je komt daar niet uit hoor, uit dat soort dingen. Of het twee toppen zijn. We hebben ook wel eens geleerd toch dat het 7 toppen waren, of niet? En mocht u dan vragen, waar zijn ze dan nu? Dan moet ik u zeggen, ze zijn er niet meer. Daar hebben de Romeinen voor gezorgd, want die hebben het zaakje geëgaliseerd. Om elke herinnering aan historische plaatsen en dus aan historie weg te werken. Want dat weet u, achteraf doet men aan geschiedsvervalsing. Haalt men straatnaambordjes weg, standbeelden. En nou ja, u kent dat wel. Wat een gedoe altijd, hè? Maar doe maar. Hoe het echt zit, ik weet dat Jeruzalem gebouwd is op meerdere heuveltoppen. En dat in ieder geval niet alles in handen was van Israël in de dagen van David. En dat David de naam Jeruzalem geeft. Of die naam wellicht in het verleden dan toch al een rol gespeeld heeft, dat kan ik niet bewijzen. Kan ik echt niet bewijzen. En daarom houd ik erop dat de naam zijn oorsprong heeft bij David. En ik denk trouwens ook dat de betekenis van de naam zijn oorsprong heeft bij David. Dat vind ik nog het sterkste natuurlijk. David als naamgever, want de vestiging van het huis van David daar is de vestiging van het huis, het koningshuis, waar de Messias uit zou voortkomen uiteraard. En de naam Jeruzalem, je kan het overal nakijken, maar er is echt maar één betekenis. De naam betekent onderwijs, niet stichting, onderwijs. Yara is wijzen namelijk en daarmee ook onderwijzen. Onderrichten is ook mooi, hè? Dat is hetzelfde toch, wijzen of richten. Onderwijs van vrede. Rijmend op, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Jeruzalem, de stad van de grote koning, enzovoorts. En voordat David zich daar vestigde, was het gewoon Jebus en woonde daar de Jebusieten. En als ik het lees in de Bijbel, denk ik, ze hebben in het verleden, in de dagen van Jozua, het gebied veroverd, maar niet de Jebusieten daaruit verdreven. Want dat is het hele punt, hè? Dat is ook wat hier in die eerste twee hoofdstukken van Richteren naar voren gebracht wordt. Ze hebben wel het gebied veroverd en in bezit genomen, maar ze hebben die lui die er woonden er niet uitgejaagd. Of omgebracht. En dus moest David alsnog, zoveel eeuwen later, Jebus veroveren en helemaal tot Israëlitische stad maken, enzovoorts. En los daarvan is aantoonbaar dat sommige plaatsen inderdaad veroverd zijn geworden, maar dat ze ze later weer kwijtgeraakt zijn. Lees in Jozua, daar lees je zelfs dat ze steden veroverd hebben als Gaza en Ekron, steden van de Filistijnen dus. Maar we weten heus dat later de Filistijnen daar woonden. Echt wel. Dat wil zeggen, ze zijn het gewoon weer kwijtgeraakt. En dat is wat steeds gezegd wordt. Je moet het helemaal in bezit nemen en al het andere eruit. Het is zwart-wit. En wat Adoni Bezek, dan heb ik helemaal geen tijd meer, dat is heel vervelend. Wat Adoni Bezek betreft, eigenlijk de combinatie Juda, Simeon en die Ferezieten enzovoort is een illustratie van Israël en meer specifiek het Jodendom, Juda, Simeon, Farizeeën enzovoorts. Het is een illustratie van het Jodendom dat inderdaad Israël zelf dus de duim kwijtraakt. Maar de clou van het verhaal is, typologisch, dat die duim, dat is het geestelijke aspect der dingen. 4 staat voor de zichtbare uitwendige dingen en 5 staat voor de onzienlijke geestelijke dingen. En wat er met Israël gebeurd is, zeker met de Joden en nog meer met specifiek de Farizeeën, de Farizeeën bedoel ik dus, hè, is dat men die vijf kwijtraakte en alleen overhield de wet. En dus vergankelijke dingen. Heb u dat nog? En die geschiedenis eindigt ook in Jeruzalem. En dat is wat je leest over. Ze brachten hem te Jeruzalem en hij stierf al daar. Zal ik hem anders zeggen? Israël, het Joodse volk, kwam in Jeruzalem en daar ging het ten onder. En het laatste wat van de Joodse staat gehoord is, is dat het ten onder gegaan is in Jeruzalem. De val van Jeruzalem. Daar verdween het. En dat er nu weer een Joodse staat bestaat, wil zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Men brengt de Joden thuis, zegt men. Ze brengen ze naar Jeruzalem. Maar daar zullen ze sterven. Omkomen. Erg genoeg, maar ik ga daar niet over. Ik lees gewoon wat de Bijbel daarover zegt. Wat zal er van de staat Israël worden? Vroeg mijn grootvader met een dik vraagteken en het antwoord is niets. Daar kan niks van terechtkomen, komt terecht onder het oordeel Gods. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. En let op dat het niet eens in een bepaald verband staat, ergens in als een van de richter of zo. Het staat er helemaal vooraf. Zo zou het gaan. Het is een samenvatting van al wat er verder volgt in de hele geschiedenis van Israël. Het gaat wel, men raakt de duim, men raakt de vijf kwijt, men houdt de wet over en dat brengt een oordeel. Dat kan niet anders. Nou, daar mag u een poosje over nadenken. Want ja, het is toch weer de hoogste tijd. Hè? Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetisch woord. Waaronder dus dit verslag van oude geschiedenis, maar tegelijkertijd natuurlijk een verslag van wat u tot stand gebracht hebt in het verleden, maar ook van wat u zult doen of zal doen in de toekomst. En we danken u dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd, zodat we terug kunnen zien over enige duizenden jaren van de heilsgeschiedenis en kunnen vaststellen dat u beloften gedaan hebt aan de mens en dat u ze bent nagekomen. Dat u voorzeggingen gedaan hebt en dat ze inderdaad bewaarheid zijn geworden. Zodat wij te meer reden hebben om onze hoop en verwachting te stellen op uw woord, op uw waarheid, op uw licht dat u hebt nedergezonden en op uw beloften voor de toekomst. We danken u daarom dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en een plaats geeft in die vergadering, die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Zodat wij mogen en kunnen verwachten de verschijning der heerlijkheid die u beloofd hebt. We danken u dat we uit mogen zien naar de openbaring alsnog van die zoon van David. De openbaring van uw koninkrijk hier op aarde. De bevestiging van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En op die grond hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u ons dan nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.